Haagse invloeden.
Ja, welkom terug bij Haagse invloeden. In ieder geval weer hier vanuit de studio van Den Haag FM. Het is vandaag 6 maart 2024. En dat betekent dat we weer heel snel gaan duiken in het nieuws. En alles wat er gebeurt rondom lobby en public affairs. Dat hebben we net al besproken in het nieuws. En we hebben net al even met Arco Timmermans, mijn gast voor vandaag, en onze lobbyprofessor, gekeken naar wat zo'n extra parlementair parlement nou precies is. Hoe het nou een beetje in zijn werk zou kunnen gaan. En wat zijn oproep was ook bij Kim Putters. Maar nu, de Nederlandse lobby is sterk coalitiegericht. We hebben natuurlijk een sterke coalitietraditie, waarbij partijen natuurlijk met elkaar gaan onderhandelen om te kijken of ze voor de komende 4 jaar een plan kunnen hebben om dat gezamenlijk op te pakken en uit te werken. Maar gaat het zometeen met een extra parlementair kabinet wel hetzelfde zijn? En moeten er misschien ook als lobbyisten een hele andere manier zoeken om te gaan lobbyen? Nou, dat bespreek ik dus, zoals ik zojuist al gezegd heb, met Arco Timmermans. Een hele goede avond.
Hallo.
Leuk dat je er nog steeds zit. Eigenlijk al meteen om met de deur in huis te vallen. Moet men anders gaan lobbyen?
Nou, weet je, als je erover nadenkt, hè, je hebt partijen die steunen een kabinet of ze zitten erin. En je hebt partijen die echt in de oppositie zitten. En als je nou kijkt naar wat voor soorten belangengroepen, lobbyende partijen, idealisten, noem maar op, activisten misschien, coalitie- of oppositiepartijen op zich afkrijgen, dan denk ik, als ik het heel grof zeg, dat het beeld is dat partijen die regeringsverantwoordelijkheid hebben interessant zijn voor lobbyende spelers die graag iets op de ministeries of van bewindspersonen of van leden van de coalitiefracties voor elkaar willen krijgen. Dat zijn niet per se altijd de zichtbare lobbyroutes. En ik denk dat oppositiepartijen relatief meer het mikpunt zijn van lobbyende partijen die aandacht willen voor een kwestie waarbij ze bijvoorbeeld het kabinetsbeleid kunnen uitdagen. Dus ja, de buitenroute. Dus als ik het indeel in binnenroute en buitenroute, dan denk ik dat oppositiepartijen veel meer het mikpunt zijn of de ontvangende partij zijn voor lobbyende spelers die de buitenroute kiezen om op die manier de aandacht voor het onderwerp wat ze agenderen willen te verbreden. Dat is lobbyen met lawaai, zoals Erik van Venetië, mijn medeschrijver, dat wel eens heeft geformuleerd. En dat is een andere route dan de binnenroute die veel minder zichtbaar is, maar die wel vaak een vroegere route is. Bijvoorbeeld omdat ambtenaren bezig zijn met het nadenken over nieuwe voorstellen. Ja. In opdracht van de minister of op eigen initiatief om hun goede ideeën naar boven in de ministeries op het bureau van de minister te kunnen leggen. Dus dat is een beetje een beeld wat je zou kunnen schetsen. En als we kijken naar een toekomst, nabije toekomst hoop ik overigens, als de formatie niet te lang gaat duren, waarbij het wisselend kan zijn welke partijen nou steun geven aan het kabinet, dan worden dus ook minder afgetekend of partijen in de Kamer nou bij uitstek het mikpunt zijn voor spelers die de buitenroute willen hebben, of dat het misschien niet slim is en dat ze beter in dat geval de binnenroute kunnen volgen. Ja. Omdat die partijen misschien via een steunovereenkomst voor een aantal beleidsvoorstellen wel degelijk commitment hebben getoond aan het kabinet.
Ja, of bijvoorbeeld dat inderdaad ministers die dan geplaatst worden in zo'n extra parlementair kabinet, die dan veel meer opkomen voor een bepaald thema of een bepaald onderwerp waar zij bijvoorbeeld sterker op kunnen lobbyen.
Ja, ja, en als ministers een veel minder sterke partijbinding hebben, of misschien zelfs helemaal niet, hè, dan praat je over een meest vergaande vorm van een zakenkabinet. Mm-hmm. Dat heb je in sommige landen waar de crisis heftig is geweest, zoals bijvoorbeeld de kredietcrisis, Italië. Dan heb je natuurlijk veel minder de partijlijn. En wat gaat dat dan betekenen? Nou ja, dan denk ik dat de fracties in de Kamer veel meer het mikpunt gaan worden van spelers die juist iets via die buitenroute willen bereiken. Ja. En dat die zakelijke ministers veel meer met de technische dossiers te maken gaan krijgen. Misschien juist ook omdat het zelf experts zijn vaak. Hè? Een zakenkabinet bestaat uit ministers die, zoals de term ook luidt, kennis van zaken hebben. Dat zijn eigenlijk een beetje een stap terug in de tijd. Want vroeger waren ministers in Nederland waren typische vakministers. Mm-hmm. De minister van Onderwijs kwam uit de hoger onderwijswereld of de onderwijswereld. De minister van Sociale Zaken was iemand uit de vakbond. De minister van Landbouw kwam uit de landbouwwereld. Nou, dat is allemaal veel minder geworden. En het valt ook op als een minister juist een heel erg dossier-achtergrond heeft, zoals Ernst Kuipers bijvoorbeeld, die bekende Nederlander is geworden in de COVID-periode. En die vervolgens lid werd, geloof ik, toen nog even gauw van D66 om minister te worden. Inmiddels gaat hij iets anders doen.
Singapore,
maar dat is toch een beetje een uitzondering. Vroeger waren ministers veel vaker vakministers. Toen waren de...
Robert Dijkgraaf?
Is een voorbeeld. Ja, is ook een voorbeeld. Het is niet dat ze weg zijn, dat er geen vakministers meer zijn. Maar tegenwoordig zijn ook de eisen aan het ambt van minister... die zijn zo heftig. Je moet zo goed kunnen communiceren. Je moet, je moet zo'n sterke politieke antenne hebben... met die hele machinerie van je partij... en van de onzekerheid die er is over wat kiezers willen... Met al die spelers die lobbyen er nog eens een keertje omheen. Die zijn er altijd. Mm-hmm. Dus daar moet je ontzettend veel talenten en ervaring voor hebben... die niet per se alleen maar de kennis is van het beleidsterrein. Ja. Daar moet je een politiek dier ook voor zijn.
En dat heeft ook invloed op hoe je dus daarmee kan omgaan als lobbyist ook. Ja. Wat zou jij aanbevelen? Want ik heb best wel wat lobbyisten ook gesproken die ook zeggen... Dat extra parlementaire kabinet, dat is eigenlijk meer een verrassing. Ik ben gewoon weer volledig zoals traditioneel op de coalitie gaan zitten. Of in ieder geval de oude coalitie. Of de partij waarvan wij dachten, die worden de grootste. Of daar kunnen we iets mee.
Ja.
En die bleken totaal geen contacten te hebben met andere partijen. Die nu ook aan de onderhandeltafel zitten. Of misschien andere partijen die inmiddels ook een soort van waren uitgerangeerd. Die van waar werd gezegd, nou daar hoeven we überhaupt geen meerderheden mee te smeden. Is dat onverstandig? Of zouden we dat in Nederland gewoon nog moeten blijven doen? Om gewoon onze energie te focussen?
Nee, dat is niet helemaal meer vol te houden ook. Hè? Dat allerlei redenen. Ten eerste, je hebt altijd coalitiekabinetten. Dus sowieso moet je als lobbyende partij niet één op één met één partij proberen je punten in te brengen. Want dan is de kans dat je verliest en dat er niks van terecht komt, is heel groot.
Ja.
Dat is ook de reden waarom ik altijd wat sceptisch ben over lobby op verkiezingsprogramma's. Dan denk ik, ja, oké, verkiezingsprogramma's. Wie leest ze en zo, hè?
Ja, nou, vroeger waren dat natuurlijk nog een soort van heilige bijbeltjes die je naast elkaar kon leggen. En dan kon je nog een beetje kijken waar je uitkwam.
Ja,
maar...
ja. Nou ja, ik bedoel, los van de vraag of partijen zelf energie steken in verkiezingsprogramma's.
Ja.
Dat hebben we bij de verkiezingen ook gezien. Wat waren de lange verkiezingsprogramma's? Nou en zo. Maar inzetten heel enkelvoudig op één of misschien twee partijen als je een lobbyende speler bent, is gewoon niet slim.
Nee.
Omdat er coalities zijn, dus je hebt altijd met meer partijen te maken. Er is onzekerheid en je kunt verkeerd gokken. He, als het een gok zou zijn, of je kunt je traditie van contact met één partij... die kan achterhaald blijken te zijn. De verkiezingsuitslagen maken sommige partijen groot. Ja, dan kun je er ook niet omheen, dan moet je daar wel terecht.
Ja.
Want ze hebben een belangrijke vinger in de pap straks... naar alle waarschijnlijkheid in een nieuw kabinet. Kijk, in andere landen, er wordt wel eens gezegd in de Verenigde Staten... daar heb je een pendule, he. Daar zijn de Democraten aan de macht of de Republikeinen en in het congres wisselt dat daar een beetje tussendoor. En er wordt er wel eens gezegd... ja, sommige lobbyende partijen en denktanks die je daar ook hebt... die hebben soms jaren niks te doen... omdat hun partij niet aan de macht is.
Ja.
Nou, in Nederland is zoiets ondenkbaar. Overigens in de Verenigde Staten is het ook niet slim.
Mm.
Maar in Nederland is zoiets ondenkbaar. Dus ik denk als je invloed wil hebben als lobbyist... of als idealist met idealen voor een betere wereld... dan moet je inzetten op heel veel partijen.
Ja.
Dat komt ook omdat partijen zelf in hun profilering ook steeds breder worden. Hè? Dat zien we bij nieuwe partijen. De boer-burgerbeweging moet aan de bak. Moet ook iets vinden van het afschaffen of handhaven van de...
Ja, die van one issue en eigenlijk ook een heel programma moeten gaan opleggen.
Zeker, ja. En dat geldt voor alle partijen.
NSC.
Zeker. En kleine partijen hebben het daar al moeilijk genoeg mee, want die hebben niet zoveel mensen.
Nee.
En dat geldt dus ook voor belangenorganisaties, of dat nou professionals zijn of amateurs. Die moeten bij een heel brede waaier aan partijen moeten ze hun punten maken om kansen te vergroten voor zichzelf.
En
ik denk overigens dat dat ook gebeurt.
En wat denk jij dat de grootste trend gaat zijn de komende tijd als dat extra parlementair kabinet er misschien komt? Waar zouden we dan eigenlijk meteen als lobbyisten op moeten gaan duiken?
Ik denk dat slimme belangenorganisaties of groepen van allerlei snit... dat die breed moeten inzetten op partijen. Ja, ze zullen soms moeten kiezen vanwege de capaciteitsbeperking die ze hebben. Maar ik zou niet op één paard of twee paarden wedden hier.
Is dat een aanwinst voor de democratie?
Nou ja, je kunt zeggen, als er meer gelobbyd wordt, betekent het dat er meer geluiden uit de maatschappij richting Kamer en regering doordringen. Dat is goed, mits het maar eerlijk gebeurt en het speelveld niet scheef is. Dus bewaak dat ook. Daar pleit ik al jaren voor, om dat goed te bewaken. En til sommige spelers die wat minder mondig zijn, wat minder kapitaal hebben misschien, til die een beetje op. En rem anderen misschien wat af, die te veel altijd op de voorgrond staan. Maar dat zijn de ontvangers die dat professioneel moeten aanpakken. Daar valt ook nog wel wat te winnen trouwens. Zowel in de politiek als in de ambtelijke gremia. Professionaliseer de ontvangende rol. Nou, daar hebben we ook nog wel wat te doen, denk ik.
Zeker, nog wel behoorlijk
dus best op veel fronten is, zeg maar, het verkeer, het kruisverkeer van belangen. De ontvangende partijen, de politiek en de ambtenarij en de zendende partijen met al die boodschappen. Ik denk dat daar nog wel wat te beraden is op hoe we dat beter en democratischer kunnen gaan doen. Nou, daar is een goede discussie over te voeren, denk ik.
Nou, die discussie gaat nog zeker gevoerd worden. Hopelijk ook met zoveel mogelijk partijen aan tafel, als in ieder geval ook daarachter. Arco Tuurmans, bedankt voor in ieder geval vanavond. Volgende week zijn we er weer. Tussen 6 en 9 luister je natuurlijk elke week naar Haagse invloeden. Heb je daar nog steeds geen genoeg van? Luister dan onze podcast terug. Die vind je via alle favoriete podcastkanalen. En heb je een vraag, suggestie voor het programma? Mail deze dan naar sven@denhaagfm.nl. Wil je het programma een keer terugluisteren? Dan in Spotify. En op Instagram zijn we trouwens ook te volgen. Nou, voor nu weer even genoeg van alle invloeden. En tot volgende week woensdag.